Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen uit de berijming van de 10 geboden, het eerste en het vijfde vers, 1 en 5 van de 10 geboden. De schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Handelingen 20, het 7e tot en met het 12e vers, en 1 Korinthe 16, vers 1 tot en met 9. Dus de eerste schriftlezing Handelingen 20, 7 tot en met 12, vervolgens 1 Korinthe 16, 1 tot en met 9. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daaraan zingen we Psalm 36, het tweede vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Handelingen 20, de verzen 7 tot en met 12. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen, en hij strekte zijn rede uit tot middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Vervolgens lezen we 1 Korinthe 16, de verzen 1 tot en met 9. Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik de gemeente in Galatië verordineerd heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, nadat hij welvaren verkregen heeft. Opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, die gij zult bekwaam achten door de brieven, dewelke ik zal zenden, om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. En indien hij de moeite waardig mocht zijn dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien de Heer het zal toelaten. Maar ik zal te Efese blijven tot de Pinksterdag, want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze zondag tot ons komt vanuit de 38e zondagsafdeling. Zondag 38 van de Heidelberger catechismus. En we willen die afdeling eerst lezen. Daar wordt gevraagd: wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Genadige Heere in de hemel, wij komen deze middag opnieuw in het gebed tot u. Heere, wij zijn van alles, in alles van u afhankelijk. En wij hebben u in alle dingen nodig. Wilt u ons geven wat wij van nature en wat wij in onszelf missen. En wat we toch niet kunnen missen. Gedenk ons vanmiddag wanneer u ons opnieuw samenbracht. Laat het voor ons niet gewoon zijn dat we weer in de kerk mogen zijn, maar laat het een wonder mogen zijn. Wilt u ons geven dat we onze diepe afhankelijkheid van u mogen beseffen. En dat we er terdege een besef van hebben dat wij zonder u niet kunnen bidden, zonder u niet kunnen luisteren en zonder u niet kunnen spreken. Heere, wilt u dan geven wat we nodig hebben en wilt u licht laten vallen over dit gedeelte van uw heilige wet. U laat uw wet scherp prediken, zegt ons leerboek. Maar u doet dat met een genadige bedoeling. En geeft u dat vanmiddag eens te meer duidelijk mag worden. Boven alles bidden we van u of u de hemelen wil scheuren en wil nederkomen. En of u met uw heilige geest de rijen wil doorgaan en de prediking van uw woord van vanmiddag tot zegen aan de harten wil stellen. Heren, wij kunnen dat niet maken, ook vanmiddag niet. Maar wil u het doen en reden nemen uit uzelf. Gedenkt u ons in alle omstandigheden van het leven waarin we verkeren. Wilt u daarin aan ons denken? U kent alle zorgen. U kent de bange vragen. U kent de uitzichtloosheid en de duisternissen die zoveel kunnen zijn. Heere, wil u moed en kracht geven. En wilt u aan ons als gemeente denken? We bidden u voor het ambtelijke werk dat op allerlei manieren plaats mag vinden. We willen u bidden om een zegen op de prediking van uw woord. Heere, laat ons niet blind staren op de uiterlijke verschijning van de prediking. Laat ons niet blind staren op de manier van zeggen. Maar geeft u dat we biddend verlegen mogen zijn om het doorbrekende werk van uw geest in zondaars harten. Dan leren we het om het niet van mensen te verwachten, maar van u. En tegelijk bidden we of u het een ieder in de gemeente wil geven om in getrouwheid naastig op te komen tot uw gemeente om allereerst het woord te horen op de zondag en als het mogelijk is ook in de week. Heere, we bidden van u of u de catechisatie wil zegenen wanneer ze deze week weer beginnen zal. Wilt u uw zegen geven aan het onderwijs dat geschonken wordt aan onze jonge mensen, niet alleen op de catechisaties van de maandagavond, maar ook op de belijdeniscatechisatie. Mogen we onze catechisanten aan u opdragen. Heere, geeft u ze wat nodig is. Eerbied, een biddend hart, betrokkenheid op het onderwijs en op uw woord. En wilt u dit middel gebruiken tot bekering van onze jonge mensen en tot onderwijs van hen. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad, als ze bezoeken afleggen, wilt u ze wijsheid schenken en krachten geven. Geeft u uw zegen over de kerkenraadsvergadering van aanstaande dinsdag. Heere, u kent ook het kleine getal van de kerkenraad. Wilt u geven aan onze gemeente wat ook in dat opzicht nodig is. We leggen het voor u, de grote koning van de kerk bij vernieuwing neer. Zie op ons in gunst van boven. Wil u nog denken aan dit kleine deel van uw wijngaard? En wilt u werken onder ons? En wilt u uw kerk bouwen? Ook uit het komende geslacht mogen we dan ook hen aan u opdragen die nieuw leven mogen verwachten. Heere, wil u geven dat er onder ons biddende aanstaande ouders gevonden mogen worden. En wil u kerk bouwen ook uit het komende geslacht. We bidden u voor de kerken waarvan we deel uitmaken. We zijn in de achterliggende periode opgeschrikt door verschillende aangrijpende berichten. En opnieuw dragen we de gemeente van Driebergen aan u op met alle zorgen die haar zijn. Opnieuw dragen we onze broeder dominee van der Meij en ook professor Baars aan u op in de verschillende omstandigheden waarin zij zich bevinden. Geef u hen, Heere, wat nodig is. En zie ook in genade op hen neer. We bidden u voor dominee van der Toorn van Bunschoten, een nog jonge dominee die te horen heeft gekregen dat hij een ernstige kwaal heeft. En u weet wat dat voor hem, voor zijn vrouw en de jonge kinderen betekent, zou u ook in die omstandigheden nog willen schenken wat nodig is. Heere, denk aan onze kerken. Wilt u geven dat we in diepe verootmoediging voor u mogen smeken om uw onmisbare zegen. Want die is nodig. Ook bij de meerdere vergaderingen. Ook bij de klassesvergadering als die dinsdag over een week zal plaatsvinden. En ook bij de synodevergadering die over enige tijd plaatsvindt en waar een besluit genomen moet worden over de toekomst van onze theologische opleiding. Heren, mogen we vragen om wijsheid, om alles wat nodig is voor de afgevaardigden. En heren, we leggen de dingen in het gebed voor u neer met de bede of u wil schenken in uw gunst wat nodig is. Hoe de weg dan ook zal zijn, u weet alle dingen. We willen u bidden, heren, voor andere kerken in ons land. Kerken waarmee we soms diepe geestelijke verbondenheid kunnen ervaren. Kerken die ook soms veel verder bij ons vandaan staan. Maar laat het zo zijn dat de prediking van uw woord elders en hier in Rotterdam-Kralingen een helder en een bijbels geluid mag geven. En wilt u er de krachtige werking van uw geest aan paren. Zegent u het zendings- en evangelisatiewerk. Gedenk allen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. We denken aan al degenen die studeren in Apeldoorn. En onder hen is ook onze broeder Droger. Geef ook hem wat nodig is. Ook wanneer hij van tijd tot tijd mag proponeren in de gemeente. Heren, wilt u denken aan diegenen die uw woord mogen verkondigen, ook buiten onze kerken. Wilt u Jeruzalem opbouwen, ook in dit land, dat zoveel van u ontvangen heeft. En tegelijk moeten we u belijden, dat we het zo hebben doorgebracht, heren. Daarom denk aan uw erf van u van ouds verkregen. Heren, denk aan uw trouw. Herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. En wil u zo ook genadig zijn. Zegent u zendelingen en evangelisten. Zegen de verkondiging van uw woord onder Israël. Laat velen van het volk van de Joden mogen komen tot de geloofskennis van Christus. Heere, wilt u zich ontfermen over deze wereld. U kent ook alle onrust. Vanmorgen hebben we de omstandigheden rond Noord-Korea en rond Iran en andere landen aan u voorgelegd. En vanmiddag doen we het bij vernieuwing. Alles spreekt van uw naderende voetstappen, van uw komst die aanstaande is. En u weet ook hoe we daar tegenover staan. O Heere, houd ons gemoed, maak ons gemoed, dat allereerst, maak ons gemoed voor u bereid. En houd dan ook ons gemoed voor u bereid, opdat het stil uw komst verbijt. Wil u zo met ons zijn, Heere. En wil u zo ook met onze jongeren zijn. En met onze kinderen. En niet minder met onze ouderen. We bevelen een ieder aan de troon van uw genade aan. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. 84... 1 en 2 willen we gaan zingen. En er zijn evenals vanmorgen 3 collecten. Eerste voor de eredienst. Tweede voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 92, het tweede vers. Het eerste vers na de prediking. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het eerste vers van Psalm 92 zingen we na de prediking. Geliefde gemeente, in zijn beroemde boek De Christenreis schrijft John Bunyan dat Christen met zijn reisgenoot, hopende, op een bepaald moment op hun pelgrimstocht in de richting van het hemels Kanaan terechtkwamen op een plaats waar ze nooit hadden willen zijn. Want op zeker moment verlaten ze het rechte, het goede pad. Ze steken een bruggetje over, een plank over. En ze gaan aan het dwalen. En het duurt wel even voordat christenen en hopenden ontdekken dat ze aan het dwalen zijn. Maar als ze dat dan gezien hebben, dan kunnen ze ook niet zo gemakkelijk meer de weg terugvinden. Dat lukt ze eigenlijk helemaal niet. En onder dat dwalen raken ze steeds meer vermoeid en op een bepaald moment vallen ze allebei in slaap. En als ze daar dan liggen te slapen, uit de weg van de Heere, als ik het zo zeggen mag, dan worden ze overmeesterd door een reus die de naam Wanhoop draagt. En die reus grijpt christen en hopende en hij neemt ze mee naar zijn kasteel en hij sluit ze op onder in de kerker. En daar zitten ze dan, gevangen in de kerker van reus Wanhoop. Geen eten, geen drinken, alleen maar een vreselijk vooruitzicht. En als er dan enkele dagen voorbij gegaan zijn, dan vertelt Bunyan dat christen en hopende op zekere nacht begonnen te bidden. En ze baden het grootste gedeelte van de nacht. En dan in de vroege ochtend, dan klaart ineens het gezicht van christen op. En hij zegt het tegen hopende, ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. En met trillende handen tast hij in de plooien van zijn kleed. En hij haalt daaruit een sleutel tevoorschijn. De sleutel van de belofte. Zou die sleutel passen op de deur van de verschrikkelijke kerker in dat kasteel van reus Wanhoop? En christen probeert het en hij steekt de sleutel in het slot en hij probeert de sleutel om te draaien. En jawel, knarsend draait de sleutel om en even later gaat de deur van de kerker open. En na enige tijd weten christen en hopende te ontkomen vanuit die verschrikkelijke plaats, de kerker van reuze Wanhoop. Waar het mij vanmiddag om gaat, dat is dat als Bunyan deze gebeurtenis beschrijft, hij daar een tijdsaanduiding bij geeft. Dat gebeurt in de christenreis eigenlijk haast nergens. U zou kunnen zeggen dat boek is in zekere zin ook tijdloos. Het heeft generaties honderden jaren lang aangesproken en onderwijs gegeven. Maar hier geeft Bunyan een tijdsaanduiding. Wanneer was het dat christen en hopende begonnen te bidden in de nacht? Het was in de nacht van zaterdag op zondag. En wanneer was het dat christen de sleutel van de belofte vond in de plooien van zijn kleed? Het was op de vroege zondagmorgen. Bunyan zou het anders gezegd hebben. Het was op de morgen van de dag des Heren, de Sabbat. En daarmee heeft Bunyan willen duidelijk maken en willen onderstrepen dat de Heere juist op zijn dag bijzonder zijn zegen wil geven. Dat de Heere juist op zijn dag zondaren tot bekering wil brengen. Dat de Heere juist op zijn dag onderwijs wil geven aan pelgrims op reis door dit leven. Ook als ze voor hun beleving zitten in de kerker van de reus wanhoop. Want God heeft zelf de rustdag gezegend. En daar willen we met Gods hulp bij stilstaan. Een gezegende rustdag. Dat schrijven we bij zondag 38. Een gezegende rustdag. Drie gedachten. Allereerst letten we op de gave van de rustdag. Daar leest u in zondag 38 niets over, maar op allerlei plaatsen in Gods woord wel. En ik denk dat wij het vierde gebod ten diepste alleen maar kunnen verstaan tegen die achtergrond. De gave van de rustdag. In de tweede plaats denken we na over de heiliging van de rustdag. Dat is antwoord 103, het eerste gedeelte. En tenslotte denken we na over de uitstraling van de rustdag. Want die rustdag heeft zijn uitstraling. We lezen dat aan het slot van antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven. Dan gaat het dus niet alleen meer over de zondag. Maar al de dagen van mijn leven. Van mijn boze werken rusten. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dus de gave van de rustdag, de heiliging van de rustdag en de uitstraling van de rustdag. Wanneer heeft de Heere de Sabbatdag, de rustdag gegeven? Daarvoor moeten we terug, gemeente, naar de eerste bladzijden van de Bijbel. U leest dat in Genesis 2, het tweede en het derde vers. Ik lees het u voor. Genesis 2, vers 2. Als nu God op de zevende dag volbracht had, zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust. Op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd. Dat is de eerste Sabbat, de eerste rustdag geweest. Als u goed geluisterd hebt, worden daar drie dingen genoemd. God heeft op die eerste dag gerust. Hij heeft die eerste dag gezegend en hij heeft die eerste dag geheiligd. En in die drie woorden liggen nou allerlei leerzame dingen opgesloten. God heeft om te beginnen gerust. Wat betekent dat, kinderen? Wanneer rusten wij? Als ik dat zo zou vragen aan de kinderen in de kerk, dan zouden ze vanmiddag zeggen, als ik moe ben, dan rusten we. Maar de Heere is niet moe. Die wordt nooit moe of mat, lezen we in Gods woord. Met dat rusten van de Heere wordt iets anders bedoeld. Daarmee wordt in ieder geval dit bedoeld, dat nadat God door een wonder van zijn almacht de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen, er op de zevende dag een einde komt aan zijn scheppingswerk. Dat scheppingswerk komt tot een afronding. God rust. En dan wil dat rusten ook nog niet alleen betekenen dat de Heere helemaal niets meer doet. Want de Heere gaat door na de schepping van hemel en aarde om die hemel en aarde te dragen, te onderhouden. Als de Heere dat niet zou doen, dan zou heel ons heelal en onze aardbodem met alle natuurwetten in elkaar storten. God onderhoudt. In die zin gaat zijn werk nog steeds door, ook op de zevende dag. Maar dat God op de zevende dag rust, dat wil vooral zeggen dat God zijn schepping heeft overzien. Alles zag hij wat hij gemaakt had en het was zeer goed. En God heeft zich in zijn schepping verheugd, verblijd. Dat wil dat rusten vooral zeggen. God heeft zich verheugd, verblijd in zijn eigen werk. En dan heeft de Heere op die eerste Sabbat nog iets gedaan. Hij heeft die rustdag ook gezegend. Daar hopen we straks nog meer over te horen. Maar de Heere wil de rustdag bijzonder zegenen en hij wil op die dag ook bijzonder zijn zegen geven. En hij heeft die dag geheiligd. Wanneer? Toen de aarde niet meer dan een week oud was. Toen al. Toen al heeft God de rustdag ingesteld. Hier hebt u de gave van de rustdag, hier hebt u de instelling van de rustdag. Helemaal aan het begin van het boek Genesis. En de Heere heeft niet alleen die dag ingesteld, maar hij heeft die dag, die rustdag, dat patroon van 6 dagen werken als wij dat kunnen en dan 1 dag rusten. Of eigenlijk moet ik het in Nieuw Testamentisch licht omkeren en zeggen 1 dag rusten en dan 6 dagen werken. God heeft dat patroon ook in zijn schepselen gelegd. Er is een heel sprekend bewijs uit de ongewijde geschiedenis dat dat zo is. En u weet dat misschien wel. In de Franse tijd heeft Napoleon op een bepaald moment geprobeerd om in plaats van een 7-daagse week een 10-daagse week in te voeren. 9 dagen werken, 1 dag rust. Maar dat liep op een grote mislukking uit. Mensen liepen vast. Omdat dat een indeling was die tegen Gods scheppingsorde inging. God heeft deze regelmaat in zijn schepping gelegd. 1 dag rust, 6 dagen werken. 1 dag rust, 6 dagen werken. Voor zover dat gemeente, en ik besef dat, voor zover dat mogelijk is. Wat onze gezondheid betreft. Want niet iedereen kan 6 dagen werken. Maar dit is wel het principe wat de Heere heeft gelegd in zijn schepping. Zo heeft hij de mens geschapen. En u moet zich voorstellen, dat mag u ook gevoeglijk aannemen, dat de mensen die u zo in de loop van Genesis tegenkomt, Abraham, Isaac, Jacob, en gaat u maar verder, dat ze allemaal de Sabbat hebben gehouden. Het is bepaald niet waar wat sommige mensen zeggen dat die Sabbat pas is ingesteld bij de Sinaï. Die Sabbat is ingesteld en gegeven aan het allereerste begin. Aan heel deze wereld, aan de hele mensheid. Maar en dan gaan we verder en dan komen we inderdaad bij dat volk van Israël zo aan de voet van de Sinaï. Als dat volk van Israël dan is uitgeleid vanuit Egypte. En in Egypte was het zo dat dat volk altijd maar weer door moest werken. Omdat er altijd weer de slavendrijvers waren van de farao die hun zweep lieten knallen over de ruggen van de Israëlieten. Doorgaan, nog harder werken en nog meer doen. Toen God Israël uit dat diensthuis, uit dat slavenhuis van Israël heeft bevrijd en hen aan de voet van de Sinaï heeft gebracht, toen is de Heere zijn wet gaan afkondigen en toen heeft de Heere gezegd, niet. Nu stel ik de Sabbat in. Maar toen heeft de Heere iets anders gezegd. Toen heeft de Heere gezegd, gedenk de Sabbat. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Gedenken, dat is het tegenovergestelde van vergeten. Gedenken, daarvoor Kunt u bijvoorbeeld denken aan wat wij doen op de 4e van mei? Als wij denken aan datgene wat in het verleden van ons land heeft plaatsgevonden en we staan daar in gedachten bij stil, opdat we het niet vergeten. Wel, dat woord gebruikt de Heer. Gedenk de Sabbatdag. Vergeet het niet, volk van Israël, dat ik die Sabbat gegeven heb, helemaal aan het begin, bij de schepping. Maar onderhoud die Sabbat. Heilig die Sabbat. En als de Heere het 4e gebod zo begint, gedenk de Sabbat, ja, dan ligt daar toch eigenlijk ook iets verootmoedigends in. Dan spreekt de Heere ons aan als, zegt u het maar, als vergeetachtige mensen. Als ondankbare mensen. Als mensen die wel de Sabbat van God hebben meegekregen, zelfs toen Adam en Eva onder het oordeel van God het paradijs moesten verlaten. Maar die zo geneigd zijn om die Sabbat te vergeten. En de Heere zegt, vergeet de Sabbat, vergeet de rustdag niet. En dat krijgt nog wat meer betekenis als we even nadenken over de bedoeling waarmee de Heere de Sabbat heeft ingesteld. Twee bedoelingen. De eerste bedoeling is met het oog op zichzelf. Want God heeft in alle dingen uiteindelijk zijn eigen eer op het oog. Daar zouden wij ook, ik, even goed als u, in gedachten veel vaker moeten beginnen bij God. God stelt de Sabbatdag in opdat we een dag in de week zouden hebben waarop we Hem bijzonder zouden dienen. Een dag apart gezet van alle andere dagen, een dag apart gezet en ook leeg van alle dagelijkse werkzaamheden, opdat we helemaal gericht zouden zijn op de dienst en op de eer van de Heere. Dat is de eerste bedoeling van de Sabbat, van de rustdag. En de tweede bedoeling van die dag, ja, dat is uw en mijn welzijn, geestelijk en lichamelijk. God geeft deze dag ook opdat we de rust voor onze ziel zouden zoeken waar die te vinden is, bij God. En God geeft deze dag ook opdat ons lichaam, en voor velen van ons zal ook gelden, onze psyche, onze geest, tot rust mag komen op een dag van rust. Ziet u dat in dit 4e gebod op de achtergrond de goedheid van God spreekt? God geeft een rustdag. En wij draaien het vaak zo om. En dan gaan we de vraag stellen. Wat mag er allemaal niet? Of wat mag er allemaal nog net wel op de zondag? Maar we zouden, denk ik, meer zicht op de bedoeling van de Heere met zijn dag krijgen als we zouden nadenken over de vraag, waartoe heeft God die dag nu gegeven? Allereerst met het oog op zijn eer, op zijn dienst, op zijn naam. En dan ook met het oog op ons welzijn en het welzijn van de mensen om ons heen. Natuurlijk dat ook. Kijk, en dan is de vraag niet meer, mag ik op zondag huiswerk doen? Maar dan is de zondag de dag waarop het een dag niet hoeft. Waarop je als leerling van de middelbare school je studieboeken eens een dag dicht mag laten. En waarop een moeder die druk bezet is, haar strijk en haar was en noemt u maar op, is een dag mag laten liggen. En waarop een man of een vrouw die werkzaam is en zo druk is met allerlei dingen door de weeks, is een dag zijn werk en zijn laptop met al het werk erop dicht mag laten. Zo bedoelt God in zijn goedheid de rustdag. En dan nog één vraag en dan gaan we naar onze volgende gedachte. De vraag van iemand die zegt, en die vraag moeten we echt nog voor we verder gaan even beantwoorden. De vraag van iemand die zegt, ja maar dominee, u hebt het gehad over de rustdag, maar u hebt nog een klein beetje gedraaid om de vraag hoe het nu zit met het feit dat wij de eerste dag van de week houden als rustdag. En dat we in de Bijbel lezen, 6 dagen zult gearbeiden, de 7e dag zult gerusten. Hoe is dat precies? Laat ik daar heel kort dit over zeggen, gemeente, en u kunt daar nog wel meer over lezen. Maar heel kort dit. In het Oude Testament ziet u inderdaad dat men 6 dagen heeft gewerkt en de 7e dag, de Sabbat, rustte. Dat is zo de lijn vanuit de schepping. In het Nieuwe Testament ziet u in dat opzicht iets anders. U ziet zeker na de opstanding van de Heer Jezus Christus dat Gods kerk in het Nieuwe Testament in ieder geval gaat samenkomen, niet meer op de 7e dag, maar op de 1e dag. Van de week. Ik verwijs u daarvoor naar die 2 schriftlezingen van deze middag. Handelingen 20, waarin we gelezen hebben over de gemeente van Troas. En die gemeente die kwam samen op de 1e dag van de week. En op de 1e dag der week, zegt het 7e vers, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen. En daarmee wordt dan bedoeld, Paulus sprak met hen en predikte tot hen vanuit het woord. Op die 1e dag van de week preekte Paulus en op die 1e dag van de week werd het sacrament van het heilig avondmaal bediend. Dat is Handelingen 20. En 1 Korinthe 16, eigenlijk niet een andere boodschap. Paulus schrijft daarover de collecten die gehouden moeten worden. En dan schrijft hij in het begin van dat hoofdstuk, aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, op elke 1e dag van de week leggen een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzamelingen niet als dan eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. Dat is wat moeilijk misschien, maar Paulus schrijft daarover het afzonderen van de gaven voor mensen die het minder hebben. En dat was zo de gewoonte geworden in de gemeente van Korinthe, althans Paulus roept daartoe op. Maar dan zegt Paulus, straks als ik kom, laat het dan niet zo zijn dat u dan in 1 keer al dat geld geeft en afzondert, zodat ik dat kan meenemen. Maar laat het zo zijn dat u bij uw wekelijkse samenkomsten als gemeente, iedere 1e dag van de week, daar hebt u het weer. 1e dag van de week iets voor uzelf apart legt, zodat u als het ware spaart en zodat er straks als ik kom een groot geldbedrag is om mee te nemen voor de mensen in nood. Dus u ziet in het Nieuwe Testament, na de opstanding van de Heer Jezus op de eerste dag van de week, hoe Gods kerk niet meer samenkomt op de Sabbat, of niet meer allereerst op de Sabbat, maar hoe het steeds meer de gewoonte wordt om samen te komen op de eerste dag van de week, de opstandingsdag. Dat is ook de dag waarop de Heere bijzonder zijn zegen wil geven. Leest u nog maar eens die gedeelte die we in de afgelopen avondmaalzondag hebben gelezen. Johannes 20. Christus komt door gesloten deuren in de kring van zijn discipelen. En hij staat in het midden en hij toont ze de tekenen in zijn handen. En hij zegt het vrede zij u lieden. Het was op de eerste dag van de week. En als hij de discipelkring weer opzoekt om ook tot Thomas te spreken. Het is opnieuw, u moet daar even een verklaring bij lezen, want het is op het eerste gezicht niet duidelijk. Maar het is opnieuw op de eerste dag van de week. Kan God op andere dagen niet zijn zegen geven? Natuurlijk wel. Maar ik geloof, gemeente, als ik het eens een klein beetje toegespitst mag zeggen, God heeft een heilige voorkeur voor zijn dag. En dat moet ons verwachting geven. Juist op de zondag. Ik weet wel, de zondag ligt ook op allerlei manieren onder vuur. De duivel houdt ook zijn pijlen gericht op de zondag. De duivel probeert dat, laat ik zeggen, om ons heen, bij de zondagsopenstelling van de winkels, en gaat u zomaar door. Maar de duivel probeert dat ook in de gezinnen. Het is in de gezinnen, ook in de kerkelijke gezinnen, nogal eens een strijd en een onrust op zondag. En ouders kunnen nog wel eens wat te stellen hebben op zondag, juist met het gezin. Doch, waar zijn ze? De ouderen en de jongeren die aan het begin van de zondag hun knieën buigen, hun handen vouwen en zeggen, Heere, het is vandaag uw dag. En u hebt in uw woord laten zien dat u juist op die dag wil komen met uw zegen. Wil die zegen ook aan mij schenken. Was dat vanmorgen uw, jouw, mijn gebed? Heeft God ons vanmorgen gezien op de knieën, pleitend ook op zijn dag, die kostbare gave, waar we helemaal geen recht meer op hebben. Want we hebben echt geen recht meer op een zondag. Ik, u, we hebben het met elkaar in alle opzichten verzondigd. We hebben er recht op dat God ons altijd maar laat doorgaan in dit aardse leven, zonder ons te bekommeren om zijn eer en om onze ziel. En u zet God een dag apart. Is het ook niet iets, gemeente, om verschrikkelijk zuinig op te zijn? Ik zeg het misschien een beetje raar, maar u begrijpt het wel. Om heel zuinig op te zijn. Gods dag. Marktdag voor de ziel. Zoals de oude Schotse schrijvers die dag noemden. Marktdag voor de ziel. O alle gij dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk, goederen van vrije genade. Op de markt van vrije genade. Nou, dat is de gave. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar dan gaan we vervolgens vanuit de gave naar de heiliging van de Sabbat. En dan lezen we het eerste stukje van antwoord 103. Er wordt gevraagd, wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. Dat is opvallend, daar begint het mee. De opstellers van ons leerboek, ze zijn in de lijn van Gods woord, want dat is natuurlijk belangrijk, maar ze zijn diep overtuigd geweest van het grote belang van de prediking. Niet om een dominee, echt niet. Wel omdat God de prediking heeft uitgekozen als het middel waardoor hij zondaren wil zalig maken. Wel omdat God de prediking van het woord wil gebruiken om zijn kerk te voeden en te onderhouden. En daarom staat er als eerste dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen, en daarmee wordt dan bedoeld vooral de opleiding van dienaren van het woord, en in het verlengde daarvan ook de andere scholen, maar bijzonder hebben de opstellers van de catechismus gedacht aan de opleiding voor dienaren van het woord, dat de scholen onderhouden worden. Dat is dus het eerste. Daar is dus iets voor nodig, dat het woord gepredikt wordt. Daarvoor is nodig dat het predikambt onderhouden wordt. Hoe dan? Onder andere door uw persoonlijke voorbeden. Wanneer hebben jullie, jonge mensen, voor het laatst gebeden voor de prediking van het woord? Want dat is een van de dingen die nodig zijn in je persoonlijke leven. Wanneer hebt u voor het laatst gebeden voor de prediking van het woord? Het woord van God is ook voor een dominee zo vaak een gesloten boek. En de ogen van een dienaar van het woord kunnen ook zo gesloten zijn voor de rijkdommen en de diepten in Gods woord. Als de Heere iets te zien geeft en als de Heere iets door te geven geeft, dan is dat aan hem te danken. Maar wij zullen nooit moeten vertrouwen op een dominee. Die heeft het gebed nodig. De prediking heeft het gebed en de voorbeden nodig. Het gebeurt wel eens, gemeente, dat het in de week één grote worsteling is met een tekst. En dat zo tegen het einde van de week misschien alles nog wel een keer om moet. Maar het gebeurt ook wel eens dat de Heere er in één keer soms, nee, niet op maandagochtend doorgaans, maar dan later in de week, na worsteling en strijd, maar toch zijn licht over laat vallen. Soms zo verrassend. Soms, laat ik dat nu even zeggen, en ik zeg dat ook een klein beetje tot mijn eigen schaamte, maar soms, terwijl je als dominee, als dienaar van het woord, heel lang hebt lopen worstelen met een tekst, maar veel te weinig hebt gebeden om licht, en dan in één keer toch licht. En dan kan de gedachte wel eens opkomen, wie in de gemeente heeft er op dit moment misschien wel gebeden? Want op het gebed wil de Heere zijn licht en zijn waarheid nederzenden. Maar uw gebed en jouw gebed is nodig. Zo wordt de kerkendienst of het predikambt onderhouden. Weet u hoe ook? Door het toezicht van de kerkenraad. Daarom is het ook nodig dat er een kerkenraad is, onder meer. En opnieuw, we mogen onszelf de vraag stellen, heeft het een plaats in ons persoonlijke gebed? En hoe wordt de prediking en het predikambt nog meer onderhouden? Wel gemeente, dan kom ik bij een punt waar ik maar niet te veel over wil zeggen. Want als dienaar van het woord moet je je dan altijd een beetje generen. U voelt dat ook wel aan. Maar dat gaat ook niet buiten de onderhouding in financiële zin om. Laat ik er dit van zeggen. Ik geloof dat de gemeente van Kralingen in dat opzicht zeker zijn verantwoordelijkheid verstaat. Zeker. En hoe het bij ons persoonlijk is, dat moeten wij dan voor Gods aangezicht nagaan. De onderhouding van de dienst van de Heere. Dan gaat het verder. De scholen moeten even goed onderhouden worden. Ja, ook weer door diezelfde dingen. Ook weer door het gebed of de Heere jonge en oudere mannen wil roepen en wil afzonderen tot zijn dienst en hen wil bekwamen en hen onderwijs wil geven, persoonlijk voor hun hart, maar ook op de opleiding om straks als dienaar van het woord uitgestoten te worden. In Gods wijngaard. Dan gaan we verder lezen. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Dan gaat het niet meer over de kerkendienst of het predikambt in het algemeen, maar hier gaat het over mij, over u, over jou, over mij heel persoonlijk. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen. Dat is duidelijk, gemeente, denk ik. Dat wij op de rustdag naastiglijk, dat betekent ijverig, zoveel als mogelijk is, een plaats zoeken onder Gods woord. Dat moet u nog even houden tegen het licht van de gave van de rustdag. God geeft de rustdag. God geeft de prediking van het woord met het oog op je ziel en op je zaligheid. En als je dan, en ik wil dat vanmiddag niet zeggen om me boven anderen te verheffen, maar als je dan zondagmorgen tot, laat ik zeggen, 11:30, 11:45 uit ligt te slapen, terwijl het evangelie van Gods vrije genade bediend wordt, en er menselijk gesproken genoeg gezegd is waardoor je zalig kon worden, en je ligt maar wat op je bed je zaligheid te verslapen, dan is dat niet naastiglijk komen. Naastiglijk komen, dat is biddend komen. Naastiglijk komen, dat is betrokken komen. Dat is aandachtig proberen te luisteren naar Gods woord. Naastig komen, ja, dat is ook proberen om ons op de zondag voor te bereiden. Het zaterdagavond niet te laat maken. Ik heb het u misschien wel eens gezegd. In mijn vorige gemeente was een man die werkte de hele week hard met zijn handen buiten in de buitenlucht. U weet wel, als je dat zo gewend bent en je komt dan op zondag zo in een warme kerk, dan kun je nog makkelijker weer in slaap vallen. Maar die zei tegen me, en dat was niet om ermee te sieren of er een goede naam mee te maken. Hij zei tegen me, als ik wat vermoeid ben, dan ga ik zaterdagmiddag altijd even een uurtje of twee of een uurtje liggen. Om in ieder geval goed uitgerust te zijn, zodat ik zondag aandachtig kan luisteren. Ik zeg dat niet om een juk op u te leggen, dat begrijp u wel. Het zal voor ons allemaal wel weer heel verschillend liggen. Maar hoe bereiden we ons voor op de zondag? Hoe gaan we om met de marktdag van de ziel? Naastiglijk komen. Ik onderstreep nog een ander woord, gemeente. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastiglijk kom. Inzonderheid, dat betekent in het bijzonder. Dat betekent vooral. Dus niet alleen op de zondag. Als er een andere gelegenheid is om het woord Gods te horen, dan wordt u, geliefde gemeente, ook verwacht. Ik lees het niet anders in de catechismus. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik dat zeggen zou vanmiddag. Maar dan denk ik onder andere aan de bijbellezing. Ik kijk niemand persoonlijk aan, maar ik hoop dat u allemaal gezegend wordt met zoveel honger naar het woord, dat u er dan ook bent. 1 keer per maand om het woord te horen. Ja, dan gaan we nog even die dingen na die daar zo genoemd worden. 4 dingen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Waartoe zullen we naar de kerk gaan? Waartoe zullen we een plaats zoeken onder het woord? Waar gaat het om? Waar gaat het allereerst om? Om Gods woord te horen. Dat is het eerste. Dat is het belangrijkste. Om Gods woord te horen. Niet, ik zeg niet dat dat nooit mag, maar niet om te praten over Gods woord. Niet om met elkaar van gedachten te wisselen over Gods woord. Maar allereerst om Gods woord te horen. Spreek, Heere, uw dienstknecht, woord. En dan ook om de sacramenten te gebruiken. Dat is het tweede wat er genoemd wordt. De heilige doop. Hebt u die gebruikt, gemeente? Die paar keren dat de doop bediend werd tot nog toe in 2017. Want als er een klein kindje gedoopt wordt hier beneden, dan is het niet allereerst de bedoeling dat wij ons vergapen aan dat kleine kindje, hoe lief en hoe vertederend het er ook uit mag zien. Maar dan is het de bedoeling dat wij gebruik zullen maken van het sacrament van de heilige doop, ook als wij zelf niemand ten doop houden. Dan is het de bedoeling dat wij ons laten aanspreken door de zichtbare prediking van het doopwater. Dan is het Gods bedoeling dat wij in gedachten zullen teruggaan naar onze eigen doop en dat we stil zullen staan bij wat God in het licht daarvan van ons eist en aan ons beloofd heeft. Hebben we gebruik gemaakt van het sacrament van de heilige doop? En hebben we gebruik gemaakt van het sacrament van het heilig avondmaal? Dan bedoel ik niet allereerst, en dan bedoel ik zeker niet, komt u maar aan wanneer er in uw leven geen duidelijke grond is. Maar dan bedoel ik toch wel, hebben we er gebruik van gemaakt. Ook als we niet aankondigen. Want als dan het heilige avondmaal bediend wordt, en ik denk dat ik u in de grote lijnen mag prijzen als gemeente, dat u dan ook trouw opkomt. Maar dan moeten we in ieder geval onze plaats dus niet leeg laten in de dienst. Omdat die dienst dan wat langer duurt. Ik heb het niet over mensen met lichamelijke grote klachten, dat is iets anders. Maar hebben we gebruik gemaakt alleen al van datgene wat we zagen en wat een zichtbare prediking is, ook vanuit onze bank. Dat gebroken brood en die vergoten wijn. En heeft dat ons nou in het gebed gebracht en aan de Here verbonden? Want een van de bedoelingen in de gang naar Gods huis is ook dat we de sacramenten zullen gebruiken. Ik ben er gemeente geen voorstander van, dat weet u nu wel. Ik ben er geen voorstander van om mensen maar aan het heilig avondmaal te jagen. Omdat ik ook zie dat dat vaak vreselijke en funeste gevolgen heeft op de langere termijn. Maar ik wil u wel op het hart binden om ernst te maken met de prediking die er vanuit het heilig avondmaal tot ons komt. En om ook, wanneer u geen vrijmoedigheid vindt om aan te gaan, toch in uw gedachten, al kijkend de Heere geven, al biddend vanuit uw bank, op een zekere manier van deze dingen gebruik te maken. En Gods kinderen die iets hebben mogen leren door genade van Christus. Tegen de achtergrond van hun eigen schuld en van hun eigen verlorenheid. Ja, die worden altijd weer genodigd en geroepen om aan te komen zo arm en zo schuldig in zichzelf als ze zijn. En dan wordt er nog iets genoemd. God de Heere openlijk aan te roepen. Dat moet ook gebeuren in de dienst. Niet alleen door degene op de preekstoel, maar als het goed is, ook door ons allen in de bank. Zijn er zuchters, bidders, Aarons en Hurs die meebidden. En dan het laatste. Om de armen christelijke handreiking te doen. Ook dat is Bijbels. We hebben het gelezen uit 1 Korinthe 16. En ieder leggen op de eerste dag van de week iets apart. Iets van wat ons overschiet. Als het ons overschiet. Want sommige mensen zouden te maken kunnen hebben met groot gebrek. Met stille armoede. Maar als er iets overschiet, leggen we het apart voor de dienst van de Heere, maar ook voor de naaste dichtbij en veraf in nood. Want ook daartoe roept de Heere op. En het is misschien wel heel erg op zijn plaats, gemeente, dat we juist deze zondag behandelen op de zondag voor een bijzondere diaconale collecte. Er is veel nood op deze wereld. Toen we het even aan tafel hadden over de collecte, toen dacht een van de kinderen bij ons, oh, het zal wel gaan naar dat rampgebied wat getroffen is door de orkaan, zo rond Sint Maarten en Cuba. Dat zou ook een doel hebben kunnen zijn. Maar de nood, u kunt daar in het kerkblad nog wel over lezen, de nood waar volgende week voor gecollecteerd wordt, is zeker even groot. Christelijke handreiking te doen aan de naaste. In nood, met het oog ook op hun gebrek. Nou, dat is het doel, het viervoudige doel, en het staat niet voor niets in deze volgorde van de gang naar Gods huis. En dan lezen we tenslotte alleen nog maar het laatste stukje van antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, niet alleen op de zondag, maar al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rusten. Dat is een aparte uitdrukking. Er had ook kunnen staan ten andere dat ik breek met de zonde. Dat ik ophoud met bepaalde zondige gewoonten en praktijken. Maar het staat er hier op een prachtige manier. Er staat dat ik van mijn boze werken rustte. Dat is de taal van de genade. Dat is de taal van iemand die de zonde moe geworden is. Die heeft gezien wat voor een slavendienst de zondedienst is. Die de zonde moe geworden is en zijn eigen zondige hart moe geworden is. En die een verlangen heeft om te rusten van zijn boze werken. Zal dat onze maandag zijn als de Heere die geeft? Zal dat onze dinsdag zijn? Al de dagen van mijn leven rusten van mijn boze werken. En de Heere door zijn geest in mij laten werken. Nog een keer zo'n bijzondere uitdrukking. De Heere laten werken door zijn geest in mij. Iemand zegt, dat is toch vreemd geformuleerd? Want wij kunnen God toch helemaal niet tegenhouden. De Heilige Geest werkt toch onwederstandelijk, zodat je hem niet kunt tegenhouden. Dat is waar, gemeente. Gods geest werkt onweerstaanbaar, onwederstandelijk. Die breekt dwars door alle menselijke hindernissen heen. Als dat niet waar was, dan werd er geen mens zalig. Maar we kunnen Gods geest wel tegenstaan. Stefanus zei het al, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. En wat kunnen we de Heilige Geest tegenstaan? Juist ook in onze omgang met de zondag. Juist ook in onze omgang met de kerkdienst. De Heere door zijn geest in mij laten werken. Hoe doet u dat? Is dat nou de vraag tenslotte? Is dat nu de vraag van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw? Hoe kan dat nu? Hoe kan ik de Heere nu in mij laten werken? Wel, dan moet u zijn op de werkplaats van de Heilige Geest. Dan moet u zeker zijn onder de prediking van het woord, biddend, Heere, werkt u in mij. Dan moet u verkeren bij een geopend woord van God. En dat lezen en dat overdenken voor uzelf. Heere, werkt u door uw geest in mij. Om zo de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen de prediking van uw woord. Maar iets van de betekenis van het vierde gebod kon naar voren komen. En veel moest blijven liggen. Maar wat er gesproken is, Heere, ook al was het misschien soms scherp, maar wilt u ons hart ervoor inwinnen en geeft u ons de zegen van de rustdag. Bewaar ons als we van hier gaan. Brengt u ons ook volgende week weer samen. Sterkt u dan onze vriend en broeder dominee Kempeneers, die de gemeente mag voorgaan. Doe ons elkaar, Heere, op de bestemde tijd weer ontmoeten. En geeft u dat we voor elkaar uw aangezicht mogen zoeken. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. Hoor ons in de vergeving van alle zonden, u dankend voor wat u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 122, het derde vers, is de slotzang. 122, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.